Welkom bij Nieuwe Boekengasten. Ik ben Egbert. Dennis is er vandaag helaas niet, want zijn kind was ziek, dus die kon er helaas niet bij zijn. Maar ik heb maar liefst 3 boekengasten. Jawel, gasten die een fantastisch boek hebben gemaakt de afgelopen tijd. Het Hanze Art boek, en daar gaan ze alles over vertellen. Zouden jullie eerst even zelf je voor willen stellen en van welke organisatie je bent?
Ja, ik ben Suzanne Volkerts. Ik werk bij de Atheneum Bibliotheek als conservator van de erfgoedboekencollectie van Deventer.
Tof.
Martin Knapen, uitgever en oprichter van Petrigor. Wij maken boeken en we zijn door de Atheneum Bibliotheek gevraagd om het Hanze Art project vorm te gaan geven.
Gaaf.
Peter Bos, sorry.
Wou je nog wat toevoegen, Martin?
Ja, ik doe dat samen met Marcel Herms.
Heel goed.
Die moet je niet vergeten. Echt bij, hoor.
Ja, dat is een groot onderdeel.
Heel goed. Peter Bos, ontwerpbureau Houdbaar. Boekenmaker, in ieder geval boekenliefhebber. En in die zin gevraagd door Atheneum Bibliotheek en Petrigor om te bemoeien met de vormgeving van het boek.
Ja, en zo kwam je ook. We hadden een gesprek over iets anders. En toen aan het einde van het gesprek zei ik, kijk eens waar ik mee bezig ben. Heel trots. Je hebt fantastische boeken in jouw studio staan. En dit is een van jouw nieuwste kindjes, denk ik, of niet?
Dit is het nieuwste kindje.
Het nieuwste kindje.
Ja, en, zeker.
Toen zei je, hebt een boekenpodcast. Is het niet tof om daar een keer een gesprek over te hebben? Nou, dat is dit gesprek geworden. En waar is het zaadje ontstaan? Bij de Atheneum Bibliotheek? Is het daar begonnen? Of?
Ik kwam Martin en Marcel een keer tegen. Toen hebben we kennis gemaakt. En toen zeiden we, nou, misschien kunnen we ooit eens wat samen gaan doen. Want de Atheneum Bibliotheek bewaart oude boeken. En ja, dat was onze kennismaking. En toen kwam de oproep voor projecten indienen voor het Hanzejaar.
Ja, ik wou net zeggen, is het een onderdeel van het Hanzejaar?
Precies, en dat was de concrete aanleiding om nog eens te bellen of te mailen. En toen hebben we dit project bedacht. Want ik wilde wel eens graag met kunstenaars in residentie gaan werken. Want dat lijkt me een heel vruchtbare combinatie om kunstenaars naar die oude boeken te laten kijken in plaats van academici, onderzoekers of musea.
Want vertel even kort, wat is de Atheneum Bibliotheek voor degenen die dat niet weten?
Ja, de Atheneum Bibliotheek, en daar ben ik heel, heel trots op dat ik daar mag werken. Dus de oudste stadsbibliotheek van Nederland, 1560 opgericht. En dus nog altijd al die eeuwen bestaat die. Het is een bibliotheek met hele mooie collecties, vooral van middeleeuwse handschriften die hier in de stad zijn geschreven. Gedrukte boeken natuurlijk. De boekenstad heeft die naam vooral te danken aan de eerste drukkers die hier eind 15e eeuw werkzaam waren. Op dat moment was Deventer de grootste boekenstad in de Nederlanden. Het verhaal kan niet vaak genoeg verteld worden. Een paar jaar later nam Antwerpen die positie over en dan nog weer later Amsterdam. Het grootste aantal werken gedrukt in rond 1500. Vervolgens is die bibliotheek gegroeid en gegroeid. De naam Atheneum komt van de hogeschool die van 1630 tot 1874 ongeveer heeft bestaan. Dat was een soort universiteit waar je alleen niet kon promoveren. Maar daar was dus een bibliotheek aan verbonden. Dus we hebben hele grote collectie geleerde boeken.
Ja, en het is dus niet fictieboeken, neem ik aan? Of ook? Ik heb eigenlijk geen idee. Wat voor soort boeken moet ik aan denken?
Ja, dus de kerncollectie, dat zijn die middeleeuwse handschriften die hier in de religieuze instellingen zijn gemaakt. Vooral.
En wat bedoel je dan met middeleeuwse handschriften?
Gewoon handgeschreven boeken.
En waar gaan die boeken dan over?
Ja, hele vrome teksten. Meestal meditatieve teksten om dichter bij God te komen. Dat was het doel van die middeleeuwse religieuze.
Dat is het begin van de boek. Dat heel belangrijk natuurlijk.
En,
ja?
En die eerste drukkers, die drukten ook theologische werken, in het Latijn vaak. En heel veel schoolboekjes voor de Latijnse school hier in Deventer. Mm-hmm. Dat was de grootste productie. En daar heb je natuurlijk ook meteen een Europese afzetmarkt voor. Latijnse schoolboekjes, die werden overal gebruikt. En ook in die tijd van het Atheneum werden ook vooral Latijnse.
Het was ook al heel ondernemend eigenlijk.
Ja.
Oh, wat cool.
Ja, de drukkerijen en de bibliotheek.
Die hadden daar een voorbeeld van of zo.
Daar werd vaak een boek geplaatst. En dus die boeken uit die periode zijn vooral Latijn en geleerd. En in de 20e eeuw is de bibliotheek enorm gegroeid. En toen is er ook heel veel literatuur aangeschaft. Dus wat niet meer in de openbare bibliotheek te verkrijgen is, dat is nog wel bij de Atheneumbibliotheek, omdat we niks wegdoen.
Ah.
We zijn een bewaarbibliotheek. Ah. Dus als Vestdijk bijvoorbeeld, dat is al lang niet meer gelezen. Maar bij ons is het nog wel te verkrijgen. Dus 20e eeuw is het enorm uitgebreid met literatuur, geschiedenis. Dat soort boeken. Dus we lenen ook nog wel boeken uit.
Okay.
Na 1950.
Tof.
Ja.
En dan komen de mensen bij jullie om die boeken te bekijken. En wat is dan meestal de insteek daarvan als mensen normaal gesproken bij jullie komen? Of is dat ook heel divers?
Voor de Atheneumbibliotheek komen natuurlijk vooral onderzoekers. Vanuit het hele land, maar ook uit het buitenland.
Kan je een voorbeeld noemen om een beetje een beeld te krijgen?
Bijvoorbeeld laatst was er een Brit die wilde een nieuw boek over Erasmus schrijven.
Mm-hmm.
En die kwam bij ons brievencollectie van Erasmus bekijken.
Ah.
Daar hebben we een beroemde brievenboek. Maar laatst was het bijvoorbeeld ook ik sloeg stijl achterover. Er was een mail van een moeder die wilde met haar zoon komen. En wij dachten, die zoon een scholier of zo, die zal wel een werkstuk schrijven. Maar ik viel echt achterover. Het was een verjaardagscadeau.
Ja.
Hij wilde heel graag echt de middeleeuwse handgeschreven boeken bekijken.
Ah, wat cool.
En die had hij helemaal uitgezocht. En dan zaten ze met z'n twee op de studiezaal. Gewoon
dat bekijken.
Te bekijken. Gewoon. Dat is het. Dat maken we niet heel veel mee.
Nee.
Nee.
Maar is dat dan iets wat hij op het internet heeft gezien? Of een film op je?
Ja.
Wat cool.
Ja.
En, wat top. Ik kan me herinneren dat ik volgens mij een keer ben geweest om een bouwtekening van mijn huis.
Ja,
dat
kan ook. Wij zitten samen met het stadsarchief in één pand.
Ah,
dus er is een archiefcollectie, daar kun je inderdaad bouwtekeningen
blauw drukken en dat soort dingen.
En de administratieve bronnen en dergelijke van de stad bekijken. En wij bewaren de boekencollectie van de stad.
Zo. Heel goed. Tof. Uitgebreid verhaal over, over dat. Helemaal tof.
We dwalen een beetje af.
Nee. We hebben een beetje een beeld. Kijk, ik leef mijn hele leven hier al in Deventer. En het is zo grappig dat je dan, ik weet er wel wat van, maar ik was net ook het interview aan het lezen wat in het boek staat. En toen dacht ik, wat tof. Dat zijn dan weer allemaal dingen die misschien ooit wel een keer gehoord heb, maar toch weer, het is goed om dat even weer op te raken. En dat ook iedereen die luistert even een beeld heeft van, de Atheneumbibliotheek is dit.
Ja, en om naar het project over te stappen. We zijn er echt van overtuigd dat we met dit project door kunstenaars met die werken aan de slag te laten gaan, dat we weer hele nieuwe perspectieven zouden openen.
En wat hoopte je toen je dit idee had? Van dat mensen dan de boeken in zouden gaan, daar inspiratie uit halen en dan hun eigen werk daar weer?
Ja, we hoopten in de eerste plaats gewoon echt op interessante, mooie nieuwe kunst. Maar vooral ook een ander verhaal dan wat we traditioneel altijd krijgen. Want ik ben zelf een academicus. Mm-hmm. Ik heb heel lang bij de universiteit als onderzoeker gewerkt. Dan onderzoek je en je probeert het te vertellen voor een breed publiek. En nu ik hier in de erfgoedwereld werk, laat ik het zo zeggen, merk je, maar er zijn heel veel meer verhalen te vertellen. Musea die vertellen een verhaal. Andere gebruikers van de collectie vertellen een verhaal. En kunstenaars kunnen ook een verhaal vertellen. En die hebben allemaal evenveel waarde. Dat schrijf ik ook in het eerste hoofdstuk van het boek. Academici hebben de neiging om te zeggen, we hebben het verhaal, wij kennen het en we willen het nog delen voor een breed publiek. Het moet neersijpelen, als het ware. En door dit project ben ik echt gaan inzien van, alle verhalen hebben evenveel waarde. En die boeken zijn van iedereen.
Mm-hmm.
En dus het heeft onze ogen enorm geopend.
En wat was jullie idee daarbij, Peter? Toen jij dit hoorde, dit idee, wat ging er door jou heen? Behalve de vormgeving van het boek natuurlijk. Dus zag je er waarschijnlijk gelijk plaatjes van?
Ja, eigenlijk wel. Ik was al eerder bij de Atheneumbibliotheek op bezoek geweest. En ook al gepakt, zeg maar, door de oude boeken en de oude handgeschreven boeken allemaal. En om dat een beetje te visualiseren. Ik bedoel, kijk, ik denk dat een jongetje wat voor zijn verjaardag dat cadeau heeft gehad, die heeft vast naar Vikings gekeken. Of de naam van de roos, waarin die monniken allemaal, zeg maar, die in die boeken zitten te schrijven en te doen. En dat is natuurlijk een heel, heel visueel beeld, zeg maar, wat heel erg tot de verbeelding spreekt. Ja. En als je dat in je gedachten houdt, hoeveel werk daarin gaat zitten in zo'n boek, wat dan soms jaren duurt voordat zo'n boek klaar is. Ja, dat is natuurlijk fascinerend. En om daarmee aan de slag te mogen, dat is een grote eer. Het leuke is eigenlijk van, het zijn natuurlijk oude boeken, oude collectie in ieder geval. Maar de kunstenaars die kijken daar op een nieuwe manier naar. En mijn opdracht was om ook op een nieuwe manier naar dat boek te gaan kijken. Mm-hmm. Dus het moest geen oud boek worden, het moest ook geen nieuw boek worden. Het moest daar iets tussenin worden. Dat was wel een uitdaging, kan ik zeggen.
Daar gaan we het straks verder over hebben. Marten, wat was jouw idee toen je dit project hoorde? Wanneer ben jij aangehaakt? Om het zo maar even
wij te... werden gevraagd door Suzanne Rens of wij mee wilden werken aan een project in het kader van het Hanzejaar. Mm-hmm. We hadden daar, ik geloof, 4 dagen voor om met een plan te komen. En het basisidee stond natuurlijk, hè, die kunstenaars die erbij betrokken moeten worden. En dat is precies wat wij als uitgeverij doen. Wij werken met kunstenaars uit verschillende disciplines. En we snappen heel erg goed wat de toegevoegde waarde kan zijn van zo'n kunstenaar. Mm-hmm. Vanuit welke discipline dan ook. Wij zagen dus mogelijkheden. En ook om die erfgoedwereld, die oude boeken, op een hele andere manier te presenteren. Nog veel erger dan wij konden vermoeden, is dat ook uitgekomen.
Oké. Okay.
En dat is zo'n stimulans geweest. Het werken met de kunstenaars die wij vanuit ons eigen perspectief bewonderen. Mm-hmm. Hè, de dichter, we zullen straks die namen allemaal even oplepelen. Waar ik zelf een groot liefhebber van ben. De tekenaar, waar Marcel Herms weer de striptekenaar een groot liefhebber van was. De sociaal, cultureel, maatschappelijk geëngageerd kunstenaar, waar ik eerder een verhaal mee heb geschreven, een interview heb gedaan, waar een vriendschap uit is voortgekomen. Een soort van, we komen niet bij elkaar de koffie. Hoewel. En een kunstenaar, muzikant, beeldend kunstenaar, die wij beide zeer bewonderen. En we hebben dat voorgelegd, samen nog twee andere namen. Dat is vanuit budget oogpunt, zeg maar, uiteindelijk niet doorgegaan. Zijn we aan de slag gegaan. En de ideeën ontstonden eigenlijk razendsnel. Op het moment dat wij met elkaar aan tafel zaten... begon het te borrelen. En dat borrelen is niet meer gestopt.
En het uitgangspunt was vooral... ik wilde heel graag een boek als resultaat om weer in de erfgoedcollectie te kunnen toe te voegen.
Okay.
Dat was het doel. En
geïnspireerd door de oude collectie, eigenlijk een start van een soort nieuwe collectie of zo, of een soort nieuw boek.
Om de cirkel rond te maken. Wij zijn de erfgoedbibliotheek. Petrigor maakt boeken. Het podium voor kunst zijn de boeken.
Mm-hmm. Podium in boekvorm, zeg maar.
Ja, heel goed. Ja, en dus dat een boek als resultaat, dat moest het doel zijn.
Precies. Ja, en vervolgens hadden wij wat ideeën over wie zo'n boek zou kunnen gaan vormgeven. Maar ook, wat komt erbij kijken? Nou ja, Peter, we werkten al met Peter samen. We maken samen een krant. Hij heeft een boek dat ik heb gemaakt met poëzie en kunst. Heeft hij gemaakt, echt fantastisch mooi, Het Gras.
Ja.
Dus het was bijna logisch om Peter daarbij te vragen. Bovendien werken wij vaak als vrienden met elkaar.
Jullie komen wel eens op de koffie.
Wij komen wel eens op de koffie, zeker.
Maar
zeker.
We betalen ook heel erg slecht. En er is wel een soort afspraak dat wanneer zich de kans voordoet om daar eens een keer een serieus werk van te maken, mm-hmm, dat we dan ook gebruik maken van elkaars diensten. Ja. Nou, en daar hoorde Fiorica bijvoorbeeld ook bij, Fiorica Czernica, die het geheel ging documenteren. Ja. Eigenlijk was dat een hele logische stap om die erbij te betrekken. We hebben het eigenlijk ook niet gevraagd. We hebben gewoon meer gezegd, wanneer kun je?
Ja, we gaan het zo doen. En jij bent erbij.
Ja, en het leuke was dat Peter en Fiorica ook 2 jaar geleden voor de Atheneum Museum een boekje hebben vormgegeven. Dus ik kende hen ook al. Dus ik was meteen, oh ja, natuurlijk, ja. Blij.
Dus het is eigenlijk één opstapeling van logica geweest. Natuurlijk werken we met elkaar samen.
Maar dan is er een idee. Dan zijn er kunstenaars, dan is er een vormgever.
Nou, de vormgever was er op dat moment nog niet. We zijn eerst een begroting gaan maken.
Ik wou net zeggen, hoe is dat ontstaan? Is dat dan ook aan het Hanzejaar gekoppeld? Of,
het Hanzejaar was de eerste mogelijkheid om een subsidie aan te vragen. En van daaruit zijn we verder gaan aanvragen. En tot op het laatst voor de productie van het boek nog weer wat extra fondsen aangevraagd. Precies. En uiteindelijk lag het geld vrij makkelijk, moet ik trouwens ook zeggen. De provincie.
Als je een goed idee hebt, is er altijd geld.
Ja, nou precies. Want behalve het Hanzejaar heeft de gemeente Deventer mee betaald. De provincie Overijssel, het Cultuurfonds Overijssel, Wesselings van Bremen, Jeannette Holla Fonds. En dan nog een boekenfonds, Stichting Art Books and Collections. Dat heb ik ze ook maar mooi allemaal genoemd.
Heel goed, heel goed, heel goed.
Maar dat viel ons eigenlijk wel heel erg positief mee.
Ja, gaaf. Gaaf dat het zo, het zal hard gewerkt zijn, maar het is gelukt. En toen hebben jullie 4 kunstenaars benaderd. Ik hoorde een dichter.
6 aanvankelijk.
6, ja.
Met een principevraag van, zouden jullie, wanneer we het geld rondkrijgen, mee willen werken? Mm-hmm. 5 van de 6 hebben daarop geantwoord. De 6e niet, helaas. Daar heeft ze iets moois gemist, denk ik dan. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we gekeken naar wat er daadwerkelijk te besteden was. We vonden niet dat we concessies konden doen aan de gages die we daarvoor over hadden. Of de beloningen, hoe je het noemen wil. Dus hebben we het uitgekozen voor 4 kunstenaars.
En wat hebben die kunstenaars meegekregen, behalve een budget?
Nou, fantastische uitnodigingen.
Ja, we hebben dat bij elke kunstenaar en ook bij Peter en... Fierik, het draaide overal mee eigenlijk. Hè. Maar elke kunstenaar hebben we van tevoren even contact mee gehad. Waar zit je überhaupt aan te denken? Welke richting? Want heel veel mensen zijn natuurlijk ook gewoon in een proces bezig. Dus dit paste in hun denkproces, ontwikkeling op dat moment. En met wat ze dan noemden, ging ik in de collectie vast wat aan de slag, wat uitzoeken, boeken selecteren. En dus dan kwamen ze onafhankelijk van elkaar op bezoek.
Maar dat was dan al iets wat ze hadden aangegeven, van ik wil een beetje die kant op,
ja,
of ik wil
precies,
een beetje die
thema's,
kant op.
Thema's, zoals, we moeten de naam maar eens gaan noemen. Ja.
Hè? Oh, dat is wel
Rick
handig.
Van Iersel. Is een kunstenaar die vooral aan collage technieken doet en voor dit project Moving Graphics heeft gemaakt. Een hele lange film die eigenlijk een bewegende collage is, zou je kunnen zeggen.
Voor een boek.
Ja.
Voor een film. Ja, precies. Ja. Ja.
Die reactie was ook mijn eerste reactie.
Toch? Ja.
Oké, we maken een boek.
Ja. Dat komt een beetje door Patrick, hoor. Ja. We nemen de term boek niet zo heel erg serieus.
Nee,
dat kan ook een plaat zijn of een animatie.
Ja. Ja. En Rick die kwam, die was met ruimten bezig. Ruimten. Dus heel abstract dus. Mm-hmm. Dus verschillende boeken. En toen die dus op tafel lagen, dan merk je al van... Oh, hij kijkt hele andere dingen dan wat ik had bedacht.
Ja.
Want bij ruimte denk je, architectuur. We hadden het over binnenruimte en buitenruimte. Dus ik dacht, of je gaat met afbeeldingen zoeken. Mm-hmm. Maar waar die uiteindelijk op aansloeg, zou je kunnen zeggen. Waar die indook. Het waren houtsneden en gravuren vooral. En dan hij keek echt naar de abstracte ruimtewerking. Dus niet naar de afbeelding op de voorgrond, maar vaak naar de muren en de kaders op de achtergrond. En hij heeft duizenden foto's genomen.
Uit de boeken die jij geselecteerd had.
Met name van de gaatjes en de scheuren.
En die streepjes.
En die streepjes
en structuren. Ja, dat was trouwens ook wel heel leuk. Wat het project ook heel erg bindt. Iedereen heeft een fascinatie en een liefde voor het fysieke object, wat een boek is.
Ja. Mm-hmm.
En dat is trouwens ook in de academische wereld zo. Op dit moment wordt veel onderzoek gedaan naar het materiële van boeken. En dat kwam dus heel erg terug. De kunstenaars die waren ook heel erg met het fysieke aspect.
Niet zozeer met de letters of de teksten.
Nee, bijna niemand heeft wat met de inhoud gedaan, geloof ik. Hè?
Nee. Nou, maar het is natuurlijk ook niet zo gek als je zo'n boek ziet liggen. Het formaat is enorm. Het heeft een enorme omvang. Dikke leren kaften met valse ribben erin. Mm-hmm. En weet ik wat, dat is een bindtechniek. Het zijn hele imposante boeken.
Ja.
Dus het is niet zo raar dat mensen daarop aanslaan.
Ja, zeker als je beeldend kunstenaar bent. Of,
ja.
Maar ook textuele kunstenaars, dichters, die hebben ook dat vooral gebruikt. Of hebben die dan wel teksten als
basis?
Nee,
nou, zoals even belangrijk. Dus dichter en beeldend kunstenaar Maria Barnas, die was bezig met een aantal thema's. Die wilde wel verborgen objecten van vrouwen vooral uit de collectie tevoorschijn halen. Dus we hebben die is ook 2 keer nog terug geweest. Echt als een onderzoeker eigenlijk. Dus we hebben heel veel uit de kluis gehaald. Receptenboeken van vrouwen. Brieven. Allerlei boeken die ik zelf ook nog nooit gezien had. Dus dat was wel erg leuk. Maar die uiteindelijk ging ze aan de slag met een ander onderwerp in haar leven. Paniekaanvallen en... Zij kwam uiteindelijk terecht bij een hortus sanitatis. Dat is in het Duits Kaart der Gezondheid. Dat was een boek, een encyclopedie uit de middeleeuwen, waarin de geneeskrachtige werking, de heilzame werking van planten en stenen. Die werden als een soort encyclopedie verteld, met heel veel houtsneden en platen. Dus zij is met die stenen, die heilzame stenen, is aan de slag gegaan. En ze heeft beeldend werk gemaakt en een gedicht. Dat bedoeld is voor een performance. Mm-hmm. Met een koor eigenlijk. Hè?
Ja,
een soort soundscape daarbij.
De mooie vocaalsolisten uit Stuttgart.
Ja.
Dus het is over de grens gegaan.
Die hebben een compositie gemaakt bij haar tekst. Zij spreekt over haar leven. Alive in Several Panic Attacks is de ondertitel. En de stenen spreken als het ware terug. Dus de vorm en soundscape en beeld is allemaal gecombineerd.
Bewegend beeld zelfs.
Ja, ze heeft stenen op een scanner gelegd. En daar zijn hele rare kleuren en beelden ontstaan. Dus en voor mij was dat het kunstwerk dat het meest dichtbij levend erfgoed kwam. Dus zij was eigenlijk als die middeleeuwse mens, mm-hmm, bezig met die stenen.
Oh, wat cool.
En in dat boek dus.
En hoe is dat dan?
Alsof
in het
geen
boek,
tijd meer tussen zat.
Hoe is dat dan plat op een witte pagina terechtgekomen?
De tekst van het gedicht. Okay. En de foto's van de gescande stenen daaromheen.
Ja.
En de foto's van die oude houtsneden daartussendoor.
En die video en die muziek die kan je ook dan op een of andere manier luisteren of zo? Daar is daar ook iets van een link naartoe? Of een...
Nog niet. Dat komt.
Van die specifieke film. Maar van andere,
alles.
Van andere films hebben wij wel op social media. Uh-huh. Af en toe ook fragmentjes geplaatst al. En we hebben natuurlijk kanalen waar we...
Dus het digitale is er wel aan toegevoegd. In een boek is het een soort van verslaglegging van...
Ja, voor de eeuwigheid.
Ja. Ja, maar ook van het proces, kan ik me zo voorstellen.
Ja. Dat komt vooral door de fotografie van Fiorica. Mm-hmm. Want die is dus bij die bezoeken geweest. En vervolgens ook in de ateliers van de kunstenaars. En dus heeft ze het maakproces gefotografeerd. En de kunstenaar zelf, ze heeft portretten gemaakt. Ze is ook zelf aan de slag gegaan. Haar interpretatie van het werk van die kunstenaars. Dus het is een soort meta.
Nou, Marcel en ik project. Hebben daar nog interviews bij gedaan.
Ja, dat klopt. Ja. Het ging nu over de proces inderdaad. Ja. En dan in het boek zijn de kunstenaars geïnterviewd door Marcel en Martin. Okay. Zodat zij niet ook nog teksten zelf hoeven te schrijven. dat alles komt echt prachtig samen.
Dus we hebben er nu 2 gehad?
Ja.
En de derde?
Dan hebben we nog Dominique Himmelsbach de Vries. Dus dat is de sociaal kunstenaar die Martin noemde. Mm-hmm. En die is meer op een conceptueel niveau aan de gang gegaan. Hij kwam bij ons met eigenlijk 2 onderwerpen. Hij heeft ooit een tarotkaartenset gemaakt, ontworpen. En dus hij vroeg naar tarotkaarten of boeken daarover. Alchemie, dat genre. Dus daar hebben we wat van laten zien. En een project van jaren van hem, de ideeënbibliotheek, die ontwikkelt hij door en door. En daar kwamen we over te spreken en het woord ideeënbibliotheek zegt het al, wij zijn een bibliotheek en hij heeft een bibliotheek. Dus we hebben heel erg op conceptueel niveau gesproken eigenlijk. Hoe maak je ideeën toegankelijk? Wij maken boeken toegankelijk. Mm-hmm. En ook over aspecten zoals Wat is auteursrecht? En hoe kun je je ideeën te gelden maken? Hoe claim je die? En wij als bibliotheek worden juist altijd gevraagd van... Oh, gooi alles maar op internet. Waarom is dat niet digitaal beschikbaar?
Grappig.
Die openbaarheid, dat soort vraagstukken.
Ja, dat zat ik ook aan te denken. Is dat inmiddels gedigitaliseerd of is dat juist... moet dat in een boek blijven en moet je daar inderdaad voor naar de Atheneumbibliotheek als je zoiets wil bekijken?
Hey, alles wat auteursrechtvrij is, dat mag gewoon digitaal beschikbaar zijn. En wij hebben onze collectie middeleeuwse handschriften volledig gedigitaliseerd. En het volgende project zou eigenlijk zijn alle handschriften van na die tijd. Want dat zijn unieke werken. Mm-hmm. Een handschrift is per definitie uniek natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon een enorme tijd- en geldinvestering. Digitaliseren gaat lang. Maar wij lopen er tegen aan dat sommige werken... daar berust nou auteursrecht op. Dus dat mogen wij helemaal niet publiekelijk toegankelijk maken. Ja. Dus dat was Dominique. En die heeft dus 120 ideeën
120,
op papieren getekend. Met een kleine tekst erbij. En die is integraal in het boek opgenomen. Dus het is ook de uitgave van dat werk geworden... En de vierde kunstenaar is... eigenlijk was dat de eerste. Die is als eerste gekomen. Die was ook als eerste klaar. Stripauteur Marcel Ruiters. En die is gevraagd omdat hij ook al veel werkte met middeleeuwse beeldtaal. Hij heeft bijvoorbeeld in het jubileumjaar van Jeroen Bos... middeleeuwse kunstschilder... is hij gevraagd om een stripboek over het leven van Jeroen Bos te maken... En hij heeft veel over nonnen getekend en geschreven. Het leuke, hij was eigenlijk in razend tempo klaar. We hoefden eigenlijk alleen maar boeken met fabels neer te leggen. Ja. En diezelfde hortus sanitatis als die Maria Banas gebruikte. Daar staan ook dieren in namelijk. Niet alleen heilzame planten, maar ook dieren. En die heeft hij thuis later op internet... Het was dus gedigitaliseerd, dat werk. Heeft hij thuis doorbekeken, doorgebladerd, virtueel. En hij heeft binnen in no time 12 hele mooie grote tekeningen gemaakt... met die middeleeuwse beeldtaal verwerkt daarin. En die zijn gedurende de zomer geëxposeerd op het station in Deventer.
Oh, wat tof.
Dus dat was ontzettend leuk, ja.
Ja, het was een heel bijzonder project. Ook omdat
die boven hingen in de als je op het station staat, zeg maar.
Op een perron. Ja, op een perron. Wachtruimte in het perron.
En wat nu de huiskamer heet, dat is heel lang gesloten geweest. En daar hebben we uiteindelijk 12 panelen opgehangen. Met aan de ene kant de tekeningen van Marcel. En aan de andere kant de boeken die eigenlijk als inspiratie golden voor die tekeningen.
Oh,
dus niet één op één, maar er zat wel een hele duidelijke lijn in.
Mm-hmm.
En eens in de zoveel tijd waren we open. We zijn er niet elke dag geweest om de deur open te doen.
Maar je kon het ook vanaf buiten zien, toch?
Je kon het van buiten ook zien.
Ik kan het me herinneren namelijk, ja.
Ja, dat was fantastisch. We zaten er 1-2 keer in de week met de deur open. En als je dan binnenkwam, dan zag je al die vingerafdrukken op die ramen. Geweldig. Echt duizenden mensen hebben dit gezien.
Ja.
Het lijkt allemaal niks als je er zo loopt. Maar het is echt een fantastisch project geweest.
Gaaf.
Echt wonderlijk.
En ook... diezelfde tekeningen zijn ook in de Atheneumbibliotheek nog wel eens... Maar niet zozeer geëxposeerd voor... We zijn niet zo vaak open. Maar er kwamen heel veel schoolklassen langs. En die zijn ook in gesprek gegaan met Marcel. Die was dan 1 dag aanwezig. En die schoolklassen die hebben ook later op andere momenten ook weer gewerkt. Die hebben ook gewerkt met de collectie. Dus net als de kunstenaars ook werken gemaakt. En dus ja, ook om de scholieren warm te maken...
Gaaf.
Voor kunst en boeken.
Dat is goed.
En het leuke van het hele project vind ik dan eigenlijk weer... is dat de kunstenaars niet gestopt zijn bij dit project. Ze zijn er nog steeds mee bezig. Er zijn nog steeds nieuwe ontwikkelingen. Voor Rick van Iersel is het een onderdeel van zijn hele programma. Hij heeft dit meegenomen naar Hamburg... waar hij lesgeeft op een academie. En heeft studenten daar aan het werk gezet met diezelfde materialen. En daar is... Die zijn voor een deel ook in de film terechtgekomen.
De film, sorry?
De animatie
graphics.
Waar de moving graphics. Dat is in première gegaan in Mimic, een tijdje geleden. Een uur lang, met live muziek erbij. Van Rick van Iersel, met Edward Kapel, die samen vaker muziek maken. Het is zo multidisciplinair geweest. Toch. En nog steeds is hij daarmee bezig. En hetzelfde geldt voor Maria, die nog altijd bezig is. En die teksten die gaan ook weer terugkomen mm-hmm. in nieuwe boeken die ze gaat schrijven. Dominique is nog lang niet klaar, die is nooit klaar. Die is alleen maar die bibliotheek verder aan het uitwerken. En hetzelfde geldt voor Marcel. Voor hem is dat geen afgerond project. Die thema's volgen allemaal op elkaar. Mm-hmm. Dus nou ja, dat is heel wonderlijk dat je daar dan als organisatie een steentje aan bij mag dragen.
Ja, een soort vuurtje aansteekt wat gaat, heerlijk, wat gaat lopen. Ja. Dat is heel tof inderdaad.
Maar dat enthousiasme van de kunstenaars, van de organisatie, van de vormgever, van de fotograaf, dat maakt ook dat je... Nou, we zijn 1,5 jaar?
Nou, nog niet eens, want vorig jaar rond deze tijd kwam die eerste oproep.
Nee, we zijn begonnen met de eerste gesprekken. Die waren nog voor de jaarwisseling. Nou ja, maakt ook niet uit. We hebben continu met zweet op onze rug gezeten. Van, yes, wanneer gaan we beginnen? Wanneer is het af? Hoe ziet het boek eruit, Peter? Vroegen we al in januari. Er was nog helemaal geen sprake van een boek. Maar
had hij de dummy nog niet?
Nee. In
januari een jaar geleden. Ja. Bij wijze van.
Ja.
Want dan even terug. Dan zijn alle kunstenaars die hebben dus van alles gemaakt. Er zijn foto's gemaakt. Er zijn interviews gemaakt. En die input die heb jij op jouw bordje gekregen. En toen? Werkt het zo? Of heb je ook geregisseerd van ik heb dit nodig of ik heb dat nodig?
Ja, deels werkt het zo dat ik natuurlijk materiaal aangeleverd krijg. Want ik heb natuurlijk geen invloed op wat de kunstenaars mm-hmm. gaan aanleveren. Maar ik ben natuurlijk al wel eerder ingestapt om met het concept van het boek natuurlijk me bezig te houden. Dus het is niet alleen maar de beelden van de kunstenaars vormgeven. Maar ook meedenken van hoe moet dat boek eruit zien. Maar bijvoorbeeld ook, ik vond het ook belangrijk om het proces van de kunstenaars te laten zien. Dus de schetsfase waar ze mee bezig waren, zodat je een compleet beeld krijgt vanaf het moment dat ze geïnspireerd raken door die boeken. Ze gaan weer terug, ze gaan schetsen, ze gaan aan de gang. En uiteindelijk komt dat in fysiek werk van hun terecht. Nou, en die dingen allemaal bij elkaar, plus de interviews die gemaakt zijn, die maken uiteindelijk dat hele boek compleet. Dus ik ben eerder ingestapt voor het concept. En dan kun je dus ook aangeven van, jongens, we zijn hier en hier naar op zoek. Maar je moet ook eerder instappen, want op het moment dat je pas aan de gang gaat als de kunstenaars met materialen komen. De kunstenaars houden zich vaak niet aan deadlines. Dat is één groot probleem. Maar goed, dat is, deze deden het weliswaar redelijk goed, moet ik zeggen.
Je bent anders gewend, hoor ik al.
Ja, nou, niet altijd, hoor. Maar goed. Maar je moet natuurlijk, als je zo'n boek maakt, je ziet de dummy hier op tafel liggen. Daar moet natuurlijk goed over nagedacht worden. En ook het maken van zo'n dummy, daar gaat natuurlijk de nodige tijd in zitten.
Kan je daar wat over vertellen? Over hoe bedenk je dat het er zo uit moet gaan zien? Of is dat lastig? Is dat 's morgens wakker worden en opeens heb je het? Of ga je inspiratie opdoen in de bibliotheek? Of?
Nou ja, ik ben net zoals de kunstenaars die op bezoek zijn geweest bij de Atheneumbibliotheek en in de boeken hebben gekeken, de boeken hebben bewonderd. Heb ik dat ook gedaan? Ik ben ook op bezoek geweest. En ook daar lagen een aantal exemplaren lagen klaar. Vandaar ook mijn eerdere reactie van als je die boeken ziet liggen, ja, dat zijn zulke toffe objecten. Mm-hmm. Dus toen ik dat zag, wist ik van ja, het moet een object worden. Het moet geen gewoon boek worden eigenlijk. En een aantal elementen die uit die oude collectie komen, die heb ik geprobeerd op een nieuwe manier zeg maar weer te geven.
Kan je voor deze orale podcast, want mensen hebben geen plaatje erbij. Dus nee, kan je een beetje beschrijven wat je gedaan hebt?
Ja, kan ik doen. Nou ja, het boek is een, ik denk 5-6 centimeter dik geworden. Vroeger hadden heel veel boeken goud op snee. Dat betekent dat de zijkanten met goud behandeld waren. Ik heb eigenlijk hetzelfde gedaan, alleen niet in goud, maar in een hedendaagse kleur als het ware.
Ja, een beetje de Hanze kleur, rood.
Ja, een beetje
bij Hansen denk ik aan rood op een of andere manier.
Ja, het is natuurlijk een hele Deventer kleur.
Deventer, wat dat betreft.
Maar ook bijvoorbeeld de dikke platten die de voorkant en de achterkant, die heel vaak in die oude boeken zelfs van hout waren,
Mag ik nog heel even terug naar dat goud? Waarom waren die zijkanten goud?
Nou, ik wilde eigenlijk inbreken. Ja. Of arsenicum. Er zijn ook heel veel boeken blauw gekleurd met arsenicum. En dat wordt bij de Koninklijke Bibliotheek nu onderzocht. Hoe giftig is dat eigenlijk? Okay. En ook wel rood trouwens. Rood op sneden of gemarmerd. Hoe luxe de besteller het wilde hebben, hoe mooier het
werd. Maar er was geen idee achter van, oh, dan blijven de bladzijden mooier of dat soort dingen. Nee, het is gewoon puur esthetisch.
Ja, het is pure luxe. Okay. Ja. En dus. moet je nagaan dat zo'n boek vroeger wel zoveel kon kosten als een huis. Hè? Mm-hmm. Dat is echt bizar. Het is echt bizar hoeveel werk daarin is gaan zitten.
Nu ook een beetje zo, hè, Peter?
Ik kan er een leuk tuinhuisje van kopen. Ja, nee, maar de dummy.
Je was bezig met de buitenkant?
Ja, de buitenkant heeft dus een kleur op snee gekregen. Mm-hmm. Kleur op snee. Maar de platten zijn ook extra dik geworden met leer.
De platten bedoel je de omslag?
De voor en de achterkant, zeg maar. Ja. Het dikke plat, zeg maar. Dat komt dus vanuit die oude boeken, die vaak van hout zelfs waren. En normaal gesproken heb je in een boek 3 mm. Nou, wij zijn uiteindelijk al naar 5, 6 mm gegaan. Dus die platten, dat is ook echt, als je die omslaat, ja, het is bijna bof, zeg maar. Het is een enorm ding geworden. En de rug hebben we een speciale behandeling gegeven. Als je kijkt naar de oude boeken, die zijn vaak aangetast. Door de tand des tijds, zeg maar. Ze liggen een beetje open en allemaal dat soort dingen. En dan zie je ook de materialen die daaronder eigenlijk liggen. Mm-hmm. En ik wou die materialen eigenlijk meer een hoofdrol geven door ze naar buiten te halen. Dus vandaar deze bijzondere rugveredeling, zeg maar. Die je nu ziet. En het mooie is eigenlijk, er zit dus gaas over de rug heen. En het boek heeft
waar je ook doorheen kan kijken. Dus je ziet ook de bladzijden eigenlijk.
Dat is het mooie eigenlijk. En nu zie je bij de dummy zie je natuurlijk nog niet heel veel op de rug gebeuren. Maar als je zometeen de drukvellen ziet, dan zie je daar natuurlijk veel meer tekeningen op de rug. Dus het gaat veel meer leven. Mm-hmm. Er zitten 4 leeslintjes in. Elke kunstenaar heeft een eigen leeslintje gekregen. Maar juist door die transparantie van dat gaas ga je dat ook weer zien op je rug. Dus het is in die zin maak je dan echt, zeg maar, een boekobject. Mm-hmm. Nou, wat je hier nog niet ziet aan de dummy is dat de voor- en de achterkant ook nog een hele dikke preeg gaan krijgen.
Een
blinddruk.
Ondertiteling.
Ja, dankjewel, Martin. Dus een blinde afbeelding die in het boek wordt gedrukt aan de voor- en de achterzijde.
Alsof we met een hele harde stempel.
Nou, bijna wel. Ja, bijna wel.
In de middeleeuwen noemen ze dat blind stempeling.
Ja. En dan gaat er nog een verpakking omheen waar de titel uiteindelijk op staat. Dus het boek zelf, zoals je kan zien, heeft geen titel eigenlijk. Dat was natuurlijk bij die oude boek ook eigenlijk niet. Ja, vond ik wel tof om eens een keertje een boek te maken zonder titel. Mm-hmm. Maar dat hebben we dus wel opgevangen door dat wel in de verpakking.
Er komt er een papier omheen verpakking? Wat bedoel je? Komt er een doos waar dit weer in ligt?
Nee, er komt een transparante gerecyclede folie komt er overheen. En de titel staat er in dezelfde fuchsia kleur als de kleur op de zijkant. Mm-hmm. Komt de titel op de voorkant te staan. En er komt wat begeleidende tekst op de achterkant te staan. En haal je hem er dan uit, dan blijft de titel op de zak staan. Maar is het boek, zeg maar, helemaal clean geworden. Gaaf. Dat is het boek, ja.
En hoe heb je dan het boek ingedeeld? Want je zei al, gaat het per kunstenaar? Of wat is... Is daar nog een bepaald concept in? Of heb je eerst alle schetsen gedaan en dan alle...
Nee, ik heb natuurlijk... Omdat Marcel, de cartoonist, eigenlijk al heel snel klaar was... ben ik eigenlijk in eerste instantie met dat werk aan de gang gegaan. Want dat had ik al. Mm-hmm. Dus daar heb ik ook de eerste schetspagina's eigenlijk mee gemaakt. En op basis daarvan is ook de input voor de andere kunstenaars eigenlijk gekomen. Wat ik wel belangrijk vond, is ook dat er ook een deel over de Atheneumbibliotheek eigenlijk inkwam. Mm. Dus oude boeken, dat is eigenlijk het gedeelte van de Atheneumbibliotheek. Nieuwe kunst, en dan begint er eigenlijk het werk van de kunstenaars. Dus op die manier maak je eigenlijk delen in een boek, zodat het natuurlijk overzichtelijk wordt. Dat je ook ziet wat bij wie hoort. En elk deel heeft een interview gekregen, foto's gekregen van de kunstenaar. de inspiratie die ze hebben opgedaan in de Atheneumbibliotheek, de foto's die in het atelier zijn gemaakt. En dan uiteindelijk zeg maar het werk wat erachter staat. Dus dat is een afgesloten gedeelte. En dan blader je door naar de volgende kunstenaar.
Ik ben helemaal sprakeloos.
Dat was ik ook toen ik de eerste drukproeven zag. Ja, of de opgemaakt.
We hebben het al even inderdaad mogen sneak preview, want je hebt wat pagina's hier. Of je hebt eigenlijk het hele boek al, hè?
Ja, dit zijn de drukvellen van het boek.
Drukvellen. Ja. Even door mogen bladeren. Dus het ziet er fantastisch uit. Ik ben heel erg onder indruk. En het is gewoon een heel tof ding geworden. En ik hou ook van dit soort boeken. En wat ik altijd tof aan vind, is dat je inderdaad het gewoon door kan bladeren en plaatjes kijken. Ik ben dyslect, dus ik ben niet per se altijd van alles lezen. Maar omdat er ook zoveel mooie interviews bij zitten, en kan je het ook echt als een leesboek erbij eigenlijk pakken. En is het een mooie combinatie geworden van, heel lullig zeg, plaatjesboek. Maar,
ja, dat vonden we ook wel belangrijk hoor. Want wie wij op het oog hebben om dit boek te gaan kopen, dat zijn... als je alleen kunst zou vertonen, ja, dan wordt het een kunstboek. Maar we wilden ook heel graag mensen die met oude boeken bezig zijn. Dus de bibliotheekwereld, bijzondere collecties in bibliotheken, de erfgoedwereld, die willen we ook aanspreken om te laten zien, hey, wat kun je eigenlijk doen met je erfgoedcollecties?
Ja.
Dus daar gaat het eerste hoofdstuk ook over. Van wat betekent het voor een bibliotheek als je kunstenaars in huis haalt? En wat ik in het begin van het gesprek al zei, niet alleen academici hebben wat te vertellen, maar heel veel groepen hebben wat te vertellen over die boeken.
Zijn er al andere dit soort bibliotheken die dit soort projecten ook nu gaan doen? Door jullie geïnspireerd worden of misschien al gedaan hebben?
Ik had het idee ook juist omdat in Nijmegen bijvoorbeeld is Katinka Polderman artist in residence geweest. Samen met een onderzoeker. Die hebben een heel iets anders gemaakt.
Ook een kunstenaar trouwens, hè? Die bedoel je?
Ja, precies. De kunstenares en samen met een onderzoeker. En die hebben een doekboek voor volwassenen gemaakt.
Oh, cool.
Dus trekpoppen, aankleedpopjes, puzzeltjes, van allerlei dingen met die oude collectie. Dus van een heel andere soort.
Ja.
Maar goed, dat wist ik. Dus je krijgt nieuwe dingen als je een kunstenaar in huis had. En de Koninklijke Bibliotheek heeft ook met kunstenaars in de residentie gewerkt. En dat beschrijf ik ook. Daar waren ze heel verrast dat de kunstenaars uiteindelijk met de boeken steunen aan de gang gingen.
Oh, ja.
En die ervaring hadden wij ook. We liepen de poos in met de kunstenaars. En ik weet nog, Maria Banas, die ging op de boekenkarretjes af, waar streepjes op stonden. dat soort dingen.
Ja, het is grappig dat iemand zo op een andere manier naar je, waar je dagelijks mee werkt, kan kijken. Dat is,
ook voor de boekenmensen moest dit boek zijn. Niet alleen voor kunstliefhebbers.
Nee, dat geloof ik graag. Tof. Is er nog iets wat we moeten toevoegen? Of hebben we alles... er komt binnenkort een boekpresentatie.
16 maart.
Zaterdag.
Dan wordt hij gepresenteerd. Waar is die te koop? Hoe kan je hier aankomen?
Dit boek is te koop bij de webshop van de Bibliotheek Deventer. Want het is een uitgave van uitgever Petrigor in samenwerking met de Atheneumbibliotheek. Dus het is alleen bij ons te koop.
Ja, dus op de website van uitgever Petrigor.nl. De Atheneumbibliotheek. Komt allemaal samen. Er zullen een paar exemplaren bij de lokale boekhandel terechtkomen uiteraard. Maar we houden het vrij dicht bij onszelf.
Tof.
Ja.
Wat gaat het kosten als ik krijgen mag?
65 euro.
Kijk.
Het is een aanzienlijk bedrag. Maar krijg je enorm veel pagina's voor.
Krijg je wel een mooi kunstwerk voor.
Nou ja,
ik kan zeggen, de eerste reactie die ik hoorde van een boekenliefhebber, die zei, hè? Zo weinig?
Ja.
Dus,
daar hebben we wel
het is meer waard.
Ja. We hebben er wel wat strijd over gehad. Van, kijk, de werkelijke kosten moeten er gewoon uit, eigenlijk. Mm-hmm. Dat betekent dat het boek dermate duur wordt dat het voor heel veel mensen niet meer bereikbaar gaat worden. Wij vinden dat vanuit onze uitgeverij heel erg belangrijk dat iedereen een boek moet kunnen kopen.
Mm-hmm.
Ook mensen met een kleiner inkomen. Ook al moet je er moeite voor doen, hè, dat is niet zo erg. Het is een bijzonder boek. Het is geen Donald Duck die je haalt. Nee, wat helemaal niet verkeerd is. Alleen het is anders. Dus hier moet je iets meer moeite voor doen. Maar wij denken dat we met deze prijs in ieder geval het boek bereikbaar hebben gehouden.
Ja, dat denk ik ook, ja, absoluut. Ja. Ja. Voor wat je ervoor krijgt. En,
ja, ondanks dat hij inderdaad, als je hem normaal in de winkels zou leggen via een commerciële uitgeverij, dan zou hij misschien wel, €165 moeten
dat
kosten.
Denk ik ook wel,
ja.
Denk wel meer.
Nou, het is nogal een ding, hè? Ik bedoel, ook als je hem oppakt, hij weegt ook echt iets. En het zou ook verkeerd zijn als je dit boek voor een tientje zou aanbieden, bij wijze van spreken. Want er zit gewoon materiaal in wat gewoon echt waarde heeft. Mm-hmm. En dat zie je van het boek af. En dan moet je daar wel ergens een middenweg in vinden. Maar ik ben met Martin eens. Vinden dat sowieso boeken zoveel mogelijk gedeeld moeten worden en zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt moeten worden. En in dit geval kan het omdat je veel met fondsen werkt en een deel van het Hanzejaar en allemaal dat zijn, kun je dat op die manier ook doen.
Dat wil ik eigenlijk net zeggen. Van dit is de manier waarop we als uitgever graag werken. We krijgen vaak wat geld van de gemeente, van de provincie, wat dan ook. Op deze manier geven we dat geld eigenlijk weer terug aan de gemeenschap. Mm-hmm. Dat is een ontzettend belangrijk uitgangspunt. Wij hoeven hier niet een dikke boterham aan te verdienen. Dat gaat ook niet lukken, beloof ik je. Maar het is wel heel erg belangrijk dat dit gedaan wordt. Dat het gemaakt wordt. Dit is
en wel andere mensen inspireert. Ja, wat ik vooral ook al hoorde inderdaad. Dat misschien meer mensen met dit idee van hey, ga een keer daar kijken. En misschien dat ik daar wat mee kan. Of dat inderdaad nou een kunstwerk is of geïnspireerd wordt.
Ik heb wel collega-conservatoren die zeiden van, oh, ik wou dat wij dat deden. Die moeten andere projecten doen. Dus dat is de vrijheid die we hier in Deventer eigenlijk ook hebben. Maar vooral de bibliotheek is natuurlijk ook een instelling voor iedereen. Hè? Een laagdrempelige instelling, zonder winstoogmerk, een stichting. Dus wij werken natuurlijk ook... We zijn ons er heel erg van bewust dat we werken met publiek geld. Mm-hmm. Ja. En dat gaat dus naar het publiek terug.
Mooi.
Hoe reageerde die privévraagje van mij?
Ja,
die drukker en de binder eigenlijk hierop?
Ja, die vinden
is dat voor hun een bijzonder project?
Ja, dit is wel een bijzonder... De drukker zei eigenlijk al, dit is echt een best verzorgd boek. Best verzorgd boek is een landelijke prijs... Daar kun je jaarlijks insturen, zeg maar, al je boeken. En daar komen van de 300 boeken, komen er een stuk of 25 worden er genomineerd als best verzorgde boek. En de drukker zei van, dit is er gewoon één. Mm-hmm. Hoe dan ook. Dus dat geeft wel aan wat het niveau van het boek is. Mm-hmm. Dus ja, die was zeer te spreken over hoe het eruit zag. En nu, zoals het drukwerk voor ons zien liggen... Ja, het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus wat dat betreft...
Is dat dan ook nog een uitdaging voor hem?
In welke zin?
Hebben ze vaker dit soort bijzondere boeken gedrukt?
Als ze met Peter samenwerken, wel, denk ik.
Nou,
ik weet niet of je wel eens bij hem in het atelier komt, maar, of in de studio. Het is meer een boekenkunstwerkparadijs. Is het.
Ja, maar ik kan je vertellen, er worden zoveel mooie boeken gemaakt. Ja. Echt. Ik bedoel, ik vind ook dat je de waarde van een boek wordt heel erg onderschat. Ik vind ook dat je daar moet proberen alles uit te halen wat je maar kan. Mm-hmm. Want de boekhandel ligt al vol met allemaal gewone boeken.
Standaard.
En ja, dat is niet wat ik doe. Dat is niet wat jij doet, Martin.
Nee.
En dat is niet wat Suzanne wou hebben. Dus dat is, ik denk dat we op die manier samen allemaal wat moois hebben neergelegd. Ja,
absoluut.
Ja, ik denk het. Dit is bij ons is het wel een hoogtepunt in het oeuvre. En geloof maar, we hebben een paar mooie boeken gemaakt afgelopen jaar. En er komen nog een paar hele fraaie aan. Maar ja, in alles, in zijn omvang en zijn aanpak en de dus grootheid van het project.
We zitten hier een trotse uitgever, hoor.
Ja, echt. Ja hoor, ik ben groter dan ik ooit ben geweest.
Maar het is ook de lol die we met z'n allen gehad hebben.
Zo evident.
Het is, iedereen is met zoveel energie, zeg maar, dit project ingegaan. En ook voor ons als makers waren de budgetten niet torenhoog of weet ik veel. Maar het is zo'n mooi project om aan te werken. En dat merkte je en bij de kunstenaars en bij Fiorica als fotograaf. Maar ook Suzanne en Rens mogen we niet vergeten van de Atheneumbibliotheek. Ook die gaven heel veel energie. En zeker ook Marcel en Martin. Het was één grote energiebom. En dat is... Ja, dat maak je niet zo heel veel mee, zeg maar.
Ja, als je een project, ik doe ook wel eens een creatief projectje hier en daar. Als je een project en je hebt een team met mensen die allemaal dezelfde kant op willen. Ja. En die allemaal zoiets hebben, we gaan dit gewoon flikken met z'n allen. Ja, dan kunnen de meest gekke dingen gebeuren. Ja. Dat is echt heel tof. Ja.
Ja, dat merk je nu ook bij de presentatie straks, 16 maart, waar we al even over hadden. Dat vindt plaats bij de Space Cowboys. Mm-hmm. Iedereen hier in de buurt kent dat natuurlijk. Hè, die zaten altijd aan de Noordzeestraat. Maar daar zitten ze niet meer, daar zit een IT'er. Dus hebben de jongens zelf een gebouw neergezet, gasfabriekterrein. Het is bijna klaar, er moet nog wat hout tegen aangezet worden.
Het ziet er fantastisch uit.
Maar het bedrijf is functioneel. En toen wij aan ze vroegen, ik ben al geloof 30 of 40 jaar assistent bij hun. Toen we vroegen, mogen we de presentatie bij jullie doen? Begonnen ze bij wijze van spreken direct alles te dweilen en de ramen te wassen. En te zeggen van,
oh, dat is wel handig.
Hoeveel burgemeesters heb je uitgenodigd? En komen alle commissarissen van de koning? Nou, ze komen niet allemaal. Er komt er in ieder geval één. Andries Heidema, oud-burgemeester.
Altijd goed om erbij te
liefhebber, begreep ik van Suzanne van oude boeken.
Nou, cultuur en cultuur, erfgoed, zeker. Geschiedenis, ja. Ja. Ja, want wat we ook heel belangrijk vinden, het was natuurlijk het Hanzejaar. En dat is niet alleen in Deventer gevierd, maar dat is, gaat over de grenzen van de provincie. En dus we hebben het ook vooral niet als een Deventerboek willen neerzetten. Het is grensoverschrijdend.
Want de kunstenaars zijn ook niet allemaal Deventer-kunstenaars.
Zeker niet. Nee, er zit geen Deventer-kunstenaar.
De vormgever en de fotograaf zijn Deventer.
Zijn het wel allemaal Hanzesteden? Of is dat conceptueel ook niet
Nee, maar wat het werk wat ze gebruikt hebben is natuurlijk wel vooral uit Hanzesteden. Of de Hanzeperiode, kan je zeggen.
Hij had het hele idee van de Hanze, vertelde je ooit. Was niet zozeer dat de ene Hanzestad de andere voedt. Maar dat het een bundeling is van kennis, van producten, van handel. Mm-hmm. En die Hanzesteden waren alleen maar stations.
Uitwisseling en innovatie, kernbegrippen. En vrijheid.
Precies, en dat idee hebben wij eigenlijk gebruikt bij de selectie van de kunstenaars. Van, we kunnen lokaal, er zitten hele goede kunstenaars in Deventer. Maar wil je een paar stappen hoger, dan moet je ook niet bang zijn om over die grenzen heen te kijken. En dat is wat we gedaan hebben.
Juist tof, ook om te laten zien wat er is in een land.
Ja, en daarmee Deventer ook weer helemaal centraal zetten eigenlijk, waar alles weer gebundeld wordt. En wel heel bewust ook die samenwerking weer met een lokale vormgever, een lokale vorm of fotograaf.
Het is sowieso door jullie drie al een redelijk Deventer ding natuurlijk.
Ja.
Ja, behoorlijk. Ja.
Volgens mij voldoen we helemaal aan de definitie van de Hanze in die zin.
Ja, precies. Dat bedoelden we inderdaad te zeggen met over de grenzen heen en interactie met buiten.
Gaaf. Ik heb nog één lastige vraag bedacht. Stel dat je dit zelf zou moeten gaan doen. Wat had je zelf gedaan? Als je zelf die bibliotheek in moest gaan lopen en je moest daar, of niet per se een kunstwerk, kan ook iets anders zijn. Want je zei van, ik was zo verbaasd dat kunstenaars naar die streepjes keken en dat soort dingen. Als iemand bij jou zelf was geweest, dan wil je
zoals die scholieren die wij hebben uitgenodigd om zelf iets te maken. Ja. Hè? Oei.
En die vraag komt ze ook bij jullie. Kunnen jullie alvast nadenken? Ja, Peter heeft natuurlijk al wel een beetje gedaan met het boek.
Die heeft het gedaan, hè?
Martin, heb jij al een idee? Jij bent de dichter. Zou je een gedicht gemaakt hebben, denk je? Of?
Ja, ik denk dat ik een dichtboek had gemaakt. Een groot boek. En ik had me laten inspireren door alle kantlijnteksten. Dus,
van de boeken die in de bibliotheek staan, bedoel je?
Ja. Ik kom binnenkort bijvoorbeeld uit met een boek Kopwolven. Ook weer een co-productie met Marcel. En dat gaat met name over Mijn grom. Ik kan een oude moppenkont zijn. En daar wilde ik van af. Maar die recalcitrantie zit in mij. Ik ben niet altijd makkelijk. Ik ben niet altijd aardig. Ik grom en ik bijt. Maar ik weet zeker dat dat in het verleden ook is gebeurd. En ik zou op zoek gaan naar wat ik dan kantlijn noem. Niet altijd per se de letterlijke tekst in een boek. Maar juist wat erbij geschreven is. En dat kan zo fucking inspirerend zijn. En ik denk dat ik me daarin zou zijn gaan verdiepen. Ik denk dat ik aan een jaar ook niet genoeg had gehad.
Ja, leuk. Ja.
Nou, het is wel zo. Pardon.
Echt niks.
Toen ik aan kunstenaars in residentie dacht ik heel erg, die gaan met materialen werken, papier. een perkament. Dus ik ben bijvoorbeeld bij Coda, hè, de paper art, of de paper biennale, mm-hmm. papier biennale. Dat soort werken, daar zat ik heel erg aan te denken. En dat, soms zit je op een beetje decoratief niveau. En dit project is natuurlijk veel meer conceptueel uiteindelijk geworden. Dus dat is, het heeft zo mooi uitgepakt. Ja,
ja, top. Wat je niet had verwacht. Nee, je had wel je beeld erbij, maar het is eigenlijk totaal weer... Het
beeld was inderdaad een beetje wat met de papierbiennale werd gedaan. Dus objecten met materiaal vooral, ja.
Echt 3D-object bedoel je dan ook?
Ja, of aan de band. Ja, het is heel divers wat kunstenaars maken natuurlijk.
Gaaf. Peter?
Nou,
je hebt nu natuurlijk heel erg naar het boek gekeken. Als je helemaal vrij was geweest.
Als ik helemaal vrij was geweest. Ik heb een heel klein beetje van die vrijheid al genomen in het boek. Maar ik ben als vormgever natuurlijk dienstbaar aan de kunstenaars. En het vormgeven van informatie. Dus ik vond niet dat ik helemaal los mocht gaan op mijn pagina's. Mijn pagina's, de tekstpagina's. Maar er zit een... als je de oude boeken bekijkt, oude handschriften bekijkt... dan zit daar ook een enorm punkgehalte zit daar eigenlijk op. Soms zijn dingen ruksigloos over elkaar heen geknald en gedaan en weet ik wat... Daar heb ik een heel klein beetje van in dit boek gestopt.
Ik wou net zeggen, daar heb ik wat van langs gekomen.
Ja,
daar
heb ik een heel klein beetje. Dus het is ook... ik vraag ook wel wat van mensen, zeg maar. Maar dat zou ik nog wel veel heftiger willen doen, eigenlijk. Dus ik zou een middeleeuws punkboek willen maken, eigenlijk. Dat lijkt me wel... En daar heb ik Martin dan weer voor nodig. Want dat is ook een beetje zo'n oude punk man.
En wat die magazines die jullie uit hebben gebracht, dat was ook al een beetje zo, toch?
Nog steeds.
Ja. Uitbrengen, sorry.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een beetje het leuke. Schoppen tegen de maatschappij, maar dan in boekvorm. Ja, dat blijft toch een beetje leuk. Blijft er toch een beetje in zitten, denk ik.
En wij noemen dat overigens niet schoppen.
Nee, dat snap ik.
Maar wakker houden.
Ja, ook goed.
Mooi. Volgens mij is alles gezegd dan. Ik dank jullie hartelijk voor jullie
zaterdag,
komst.
Zaterdag 16 maart bij de Space Cowboys.
Wat is er dan?
Zutphenseweg 6.
Is er iets te beleven?
Om 3 uur
inloop vanaf 3:30.
Is het openbaar? Kan iedereen gewoon zo binnenkomen?
Programma met de opening van de Boekenweek. Heel belangrijk. Die vindt ook op 16 maart plaats. Met een programma ook vanuit de Boekenweek. En de presentatie van het Hanze Artboek. Voor iedereen toegankelijk. Gratis. Met de verplichting natuurlijk dat ze allemaal een vreselijk duur boek. Nee,
goed geprijsd boek.
Iedereen
goed
is gewoon van harte welkom, boek kopen of niet. Ze kunnen dan die presentaties bijwonen. Ze kunnen het gebouw van de Space Cowboys bekijken. Ze kunnen Albert en Paul in levende lijven ontmoeten, wat ook niet misselijk is. Ze kunnen uitkijken over de rivier, de mooiste rivier van Nederland. Ze hebben een...
Maar de IJssel.
En de boeken worden gesigneerd.
Ook nog eens, jongen.
Alleen die dag.
Hoeveel boeken zijn er in totaal? Is dat een...
De oplage.
Een oplage.
Is 300. En er zijn nu zo'n 25 al verkocht. Voordat die überhaupt gedrukt is. inderdaad, in de voorverkoop... als je nu al dus je boek bestelt in onze webwinkel... op bibliotheekdeventer.nl.
Oh, jullie hebben mij overtuigd, hoor. Dus,
dan krijg je dus een gesigneerd boek. En een rondleiding in de Atheneumbibliotheek.
Ook nog?
Ja.
Door de depots. En ik kan je zeggen... Alleen dat is al het kopen.
Is al 65 euro waard.
Eigenlijk
krijg je daar een gratis boek bij.
Ja, dat is zo mooi om daar doorheen te struinen. Je weet niet wat je ziet. Dat is echt fantastisch. Kopen dus gewoon.
Kopen?
En dat gewoon kopen.
Alleen in de voorverkoop. Ja.
Nou, dan moet ik er snel bij zijn.
Zeker.
Helemaal top. Iedereen die geluisterd heeft, koopt dit fantastische boek. Wat ik ervan gezien heb, is fantastisch. Nou, ik denk dat de verhalen nog meer hebben overtuigd. En ga naar die opening 16 maart, zeg ik het dan goed? Ja,
zaterdag.
Zaterdag 16 maart. En bedankt.
Dank voor de
uitnodiging.
Graag gedaan.